Dit is Logistiek Met. In deze podcast gaat Martijn Graat op zoek naar de laatste innovaties en ontwikkelingen in de logistieke sector. Hij praat met experts over hoe ze de logistieke industrie veranderen en hoe deze innovaties ons leven kunnen verbeteren. Of je nu werkt in de logistiek of gewoon geïnteresseerd bent in hoe producten van A naar B komen, deze podcast is voor jou.
Dit is Logistiek met Pascal van Beek en Wilbert Stoutjesdijk. Pascal en Wilbert zijn de oprichters van UC Group. We praten over huidige trends in de logistieke sector en hoe die de arbeidsmarkt beïnvloeden. Pascal en Wilbert leggen uit hoe logistieke bedrijven interimmers niet alleen kunnen gebruiken als overbrugging, maar ook om logistieke operaties naar een hoger niveau te tillen en hoe je als bedrijf interim professionals optimaal inzet. Ook bespreken we het belang van specialisatie en het combineren van die specialismen. Pascal, Wilbert, welkom in de podcast.
Dankjewel.
De eerste vraag is altijd hetzelfde. Pascal, ik stel hem aan jou als eerste. Wat heb jij met logistiek?
Wat ik met logistiek heb?
Ja.
Jezus, ja, heel veel. Ik zit eigenlijk vanaf mijn studietijd al in de logistiek. En dat heb ik nooit losgelaten. Ik ben een beetje ingerold, was bedrijfseconoom en dan een kopstudie met operations management. En toen ben ik als eerste gaan plannen bij de Rijken. Transport, ja. Groepageplanning Frankrijk. En eigenlijk heeft het hele vakgebied me nooit losgelaten. Maar wat ik het echte mooie vind van logistiek is echt gewoon dat er is geen producerend bedrijf of retailer of groothandel die niet zonder logistiek kan. En als ze het echt goed doen, als je logistiek goed inzet, kun je daarmee het verschil maken.
Ja.
En daar zit zoveel potentie in voor bedrijven. Vaak nog onontgonnen. Ja, ik vind dat fascinerend om dat steeds mooier en beter te maken met een team.
Ja, ik ben het met je eens. En we hebben een vergelijkbare start gehad. Ik deed bedrijfskunde met de afstudeer variant logistiek management. En ik ben ook eigenlijk direct de logistiek ingegaan. Ja, ja, en dan is het vervelend, maar je komt er gewoon niet meer uit.
Nee, het is verslavend.
Wilbert, wat heb jij met de logistiek?
Nou, wel een beetje herkenbaar, zeg maar. Ook een studie gedaan, vervolgens daarbinnen maar logistiek gekozen, omdat ik het ook niet precies wist. En in die sector terechtgekomen. Ja, wat mij gewoon altijd heel integreert, is de beweging, de fysieke goederen, iets zien gebeuren op die vloer. En daar vervolgens ook dan stappen in maken, verbeteringen maken en dan zien dat je die logistiek vooruit brengt. Dat vind ik gewoon heel mooi. En ja, daar heb ik altijd veel energie van gekregen, zeg maar.
Ja, en nu zijn jullie zijn ergens in jullie logistieke carrière, zijn jullie tegen elkaar aangelopen? Want jullie zitten hier samen. Hoe is dat? Wat is daar gebeurd? Hoe is dat gegaan?
Yo, ik weet niet of je daar tijd aan wil besteden. Maar dat is,
nou, kort dan.
Dat is best een lang verhaal, want we hebben echt al lang over om elkaar heen zitten draaien. Maar nee, Wilbert en ik zat op een gegeven moment in mijn carrière bij Epson. Daar had ik onder andere de verantwoordelijkheid voor een outsource party, DHL, waar Wilbert werkte. Dat is het eerste moment dat we elkaar leerden kennen. Als klantleverancier, om het zo maar even te zeggen. We gingen daardoor een veranderproces waar Wilbert eigenlijk heel vaak bij mij om de tafel zat. Mm-hmm. Zo is het zaadje geboren. Later ben ik ook naar DHL gegaan. En hebben wij samen klanten bediend. Wilbert die bracht het intellect in, om het zo maar even te zeggen. Hij is de man van de inhoud. En ik het kaasverhaal, zoals we dat altijd zeggen. elkaar. En op die manier wisten wij onze klanten mee te nemen met nieuwe oplossingen voor toen DHL. Nou, op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen en nog geen anderhalf jaar daarna of zo, twee jaar daarna, belde Wilbert op van hey, ik wil eens met je praten. En ja, zo zijn we ook samen gaan werken om een nieuw concept neer te zetten in deze markt.
Ja, en jullie zijn met z'n tweeën begonnen.
Ja.
En nu zijn jullie met z'n?
60. Ja, we zitten over de 60 heen inderdaad.
Ah,
dus
kijk.
Ja, we groeien lekker door.
Ja, leuk.
Ja.
En wat jullie doen, dat zit in, hoe heet dat? De interimmarkt.
Ja, dat is zeker een belangrijke poot. Wij doen als bedrijf interim advies. En wat wij pretenderen en ook geloven is dat je advies eigenlijk niet kan loszien van de realisatie.
Nee.
Terwijl dat in de praktijk vaak wel gebeurt. Men huurt een adviesbureau in en vervolgens kijkt men aan het einde van de rit naar een adviesrapport waar ze in geloven, maar dat men niet de handvatten heeft om het ook te realiseren.
Ja.
En wij hebben vanaf dag 1 ernaar gestreefd om beide poten neer te kunnen zetten en onze klanten daarin te kunnen voorzien. Dus dat is eigenlijk hoog over wat we doen, interim en advies. Of advies en realisatie, zo je het wil zeggen. Binnen het supply chain en productiewerkveld. Dus we hebben heel erg gekozen voor die focus. Ja, daar zit gewoon een ander ding. We vinden gewoon, zeker als je wil realiseren, dan moet je de diepte begrijpen van het onderwerp en kan je niet te hoog over blijven hangen. En dat wordt ook gezien door onze klanten. Als je over de afgelopen 10 jaar kijkt, dan zien ze gewoon de verfijning die wij kunnen brengen, ook al in het adviestraject, omdat wij echt mensen hebben die vanaf de vloer af aan weten wat er nodig is en welk schroefje en moertje je moet draaien om iets te realiseren.
Ja, over het algemeen is het toch ook zo dat als interimmers worden ingehuurd, ze eigenlijk al vanuit zichzelf heel veel advies meenemen. Mm-hmm. Ze zijn vaak een maatje groter dan de functie die ze gaan doen. Nemen heel veel ervaring mee, omdat ze bij verschillende klanten hebben gewerkt. Dus ja, interim en advies, daar zit een lijkt mij een enorme overlap in.
Nou ja, dat zie je zeker inderdaad. Dat klanten, die verwachten wel een stuk advies van die operations manager die ze inhuren. Niet alleen dat hij de tent aanstuurt, maar ook dat hij daar wel zijn ervaring in terugbrengt in de opdrachten. Absoluut, ja.
Wat gebeurt er in de interimmarkt op dit moment? Wat zijn de ontwikkelingen?
Dat is een hele brede vraag. Ja, heel veel. Ja, nee, dat klopt. Nou, als we focussen op interim inderdaad, dus niet zozeer het adviesgedeelte, dan zie je eigenlijk de afgelopen jaren, van pre-corona, ik weet nog dat wij begin corona naar onze onderneming keken, en ons budget bijna gehalveerd werd, na de lockdown. Mm-hmm. En we echt dachten, jongens, waar zitten we met al onze mensen? Dit wordt een drama. Gelukkig is dat binnen 4-5 maanden is dat helemaal opgetrokken. Hebben we uiteindelijk het budget van dat jaar gehaald. En eigenlijk vanaf dat moment tot ongeveer een half jaar geleden is het echt volle bak geweest. Hadden we echt moeite om aan de klantvraag te voldoen. Er was vrij veel klantvraag en het is de grootste uitdaging lag goede mensen vinden. Dus we hebben ook vaker nee moeten zeggen. Want wat we niet willen is de verkeerde mensen bij de klant neerzetten.
Dan... Ja, ik zeg altijd, je zag in die tijd in de markt eigenlijk als je een laptop kon aanzetten, dan kon je jezelf verhuren. En we zijn nu eigenlijk weer naar een normale omstandigheid terug, dat er echt ook gekeken wordt, wat is de pure kwaliteit, wat is de ervaring van die interim manager voor de specifieke opdracht en die match zeg maar daarin.
Ja, ja.
En dat is denk ik gezond hoor, voor de bedrijfsvoering van onze klanten.
Ja, er komt veel meer balans in de markt. Hè. Of schoon dat er nog steeds een zwaar tekort is aan professionals in de breedste zin. Dus niet zozeer alleen interimmers, maar er is gewoon een enorme arbeidsmarktkrapte. Mm-hmm. Nou, als er arbeidsmarktkrapte is, dan ontstaat er ook ruimte voor detacheringen, voor interimwerk en al dat soort zaken. Steeds meer dan. Die krapte is er nog steeds, die vraag zal echt wel aan blijven dringen, maar er komt wat rust in de markt. Hè. De klanten hebben weer wat te selecteren, wij kunnen makkelijker aan de klantvraag voldoen dan we voorheen konden voldoen. Alleen zullen we nou wat meer actiever naar klanten moeten gaan, want ook merk je bij klanten op dit moment, er hangt geen crisis in de lucht. Officieel hebben we een crisis hè, op dit moment,
ja.
as we speak. Merk je dat ze wat langer denken voordat ze een interim oplossing of zelfs ook een advies aantrekken. Mm-hmm. En dat sommige investeringen gewoon niet worden gedaan. Dus dat is wel één ding. Dus de trajecten zijn langer. Je moet meer actief op zoek als interim professional of als bureau om opdrachten te vinden. En bij klanten worden de dubbeltjes nog een paar keer omgedraaid voordat ze ja zeggen.
Ja, dat in combinatie met er komt heel veel op die klanten af. Je hebt de duurzaamheid. Heel veel bedrijven zijn daarmee bezig. Je hebt de arbeidskracht, zoals Pascal al zegt. Dus je moet daar iets mee. Je moet mensen zoeken of je moet dingen gaan automatiseren. We zien nog steeds een digitaliseringsslag. Dus die klanten hebben niet alleen meer tijd nodig om te beslissen, maar ze hebben ook nog heel veel projecten lopen, waardoor ze zeggen, dit wil ik eigenlijk wel, dit moet ik eigenlijk wel, maar ja, het is toch prioriteit 4 of 5. Dus nu maar even niet.
Zijn er bepaalde uitdagingen in de markt waarbij jullie merken dat jullie daar veel actiever moeten zijn dan in anderen? Ik bedoel, jij noemde bijvoorbeeld operations management, je noemt duurzaamheid, digitalisering, IT, engineering. Er zijn allerlei onderdelen. Zijn er bepaalde sectoren binnen de markt waarvan jullie zeggen, ja, we zien dat daar echt veel speelt?
Ja, grofweg, hè, er zijn een aantal dingen. Dat heeft te maken met soms de geopolitiek. Hè, de geopolitieke situatie is best wel instabiel. Dat heeft ook te maken met die arbeidsmarktkrapte. En dat heeft te maken met de Europese overheid die bepaalde richtlijnen opzet. En ik durf wel te zeggen, toen wij net begonnen met interim en advieswerk, toen was het vaak toch een operational excellence klus. Hè? Optimalisatie, verbetering en dat soort zaken. Als je nu kijkt, en dan heb je door de arbeidsmarktkrapte, zie je dat de vraag aan mechanisatie en robotisering enorm is toegenomen. Dus we zien vaak vragen waarbij onze engineers moeten neerzetten om een nieuw distributiecentrum te ontwerpen of een oud distributiecentrum opnieuw in te richten met veel meer mechanisatie en robotisering. En dat vervolgens ook moet implementeren, want dat is natuurlijk iets wat een bedrijf nou eens in een lifetime doet of misschien een paar keer in het leven, maar niet structureel mensen voor aangenomen heeft. Dus dat zorgt echt wel voor een vraag op dat gebied. Dat geldt ook voor digitalisering. Dan heb je het meer over de automatisering van zaken. Maar dat is allemaal heel erg geboost door die arbeidsmarktkorten. Want als we het dan maar effectiever doen op die manier, dan hebben we minder mensen nodig. Dan heb je de Europese overheid die heel hard op de duurzaamheidsagenda zit. Ze willen allemaal fit for 55. Ze willen de reductie doen op CO2 en andere greenhouse gases. En daar wordt steeds meer gedrukt, beginnende bij de multinationals, naar de wat grotere en middelgrote bedrijven, om hun duurzaamheid een plekje te geven. En de meeste bedrijven zitten nu nog een beetje afwachtend te kijken wat er gebeurt. Maar de voorlopers zijn nu al een aantal jaren bezig om stappen te zetten om die duurzaamheid een plekje te geven. En dat merk je ook in de supply chain. Dus een van de vragen die heel vaak bij ons nu komt is, hoe kunnen wij CO2 inzichtelijk maken, de CO2 van onze keten inzichtelijk maken. En hoe kunnen we daar verbeterde stappen bij doen? Nou, dat heb je weer die combinatie interim en advies, om het zo maar even te zeggen, om dat op te pakken. Want dan moet je eerst een nulanalyse doen, waar staan we? Ja. En vervolgens een verbeterplan doen. En om dat te verbeteren heb je echt wel weer de kennis nodig van de operatie om de stappen te zetten. En de vierde of de derde chunk, ik weet niet hoeveel precies ik zit, is die geopolitiek. Ja, je merkt gewoon dat klanten ook onzeker zijn over hun ketens. Hè. Wat gaat er gebeuren als de Verenigde Staten en China de handelsoorlog hard doorzet? Kan ik mijn producten daar nog weghalen? Dus ze zijn productie aan het herallokeren. Dat richt de ketens anders in. Ze zijn meerdere voorraden aan het leggen. Ik geloof jij ook iets wil zeggen?
Ja,
voordat ik helemaal los ga. Nee, dus
dat zie je inderdaad. Hè. Er zijn natuurlijk een aantal incidenten geweest de afgelopen jaren. Ja. De blokkade van het Suezkanaal hebben we gehad. Nu hebben we weer issues natuurlijk met rebellen die op schepen schieten. Ja. We hebben Oekraïne oorlog gehad.
Panama-kanaal staat droog.
Precies. Ja. Dus we hebben eigenlijk een aantal incidenten gehad waardoor logistiek relevanter is geworden. Want de kerstballen komen te laat in Nederland, et cetera. Nou, je kent de verhalen wel. is ook wel leuk trouwens, een sidestep. Je merkt dus ook dat op de verjaardag, als mensen je nu vertelt dat ze iets in de logistiek doet, dat ze nu snappen wat het is, zeg maar. Ja, iets ongrijpbaars. Maar daardoor zie je ook wel dat bedrijven struggelen van waar ga ik nou mijn productie doen? Hoe grote voorraden moet ik aanleggen? Waar leg ik ze dan neer? Moet ik nog steeds in het Verre Oosten produceren? Of kan ik misschien toch hier in Europa of rond de Middellandse Zee gaan produceren? Dus dat zijn dan wel vraagstukken die op klanten afkomen, waarbij je ook als interim manager dus een andere rol kan krijgen.
Ja, en Pascal, jij noemde die duurzaamheid, maar jullie hebben daar een... ik weet niet of ik dat dan een zijstap moet noemen, ingemaakt. Buiten interim en advies zijn jullie ook een product gaan ontwikkelen wat te maken heeft met duurzaamheid. Een softwareoplossing.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Nou, even goed zeggen, het product is ontwikkeld door Visma.
Ja.
Wij hebben daar input in gegeven. Onze businesskennis, zal ik maar zeggen. Wat is er nodig? Het product, even om dat dan toe te lichten, wat we hebben ontwikkeld, is een tooling om CO2 te meten in lijn met de richtlijnen die de Europese Unie geeft. Dus het is een NEN en ISO genormeerd product, of gecertificeerd product. En het stelt bedrijven in staat om minimaal de rapportageplicht te voldoen die ze moeten doen en daarmee te meten. Maar veel meer, en daarom hebben wij die stap gezet, geeft het detail inzicht op orderniveau en soms zelfs op productniveau wat de uitstoot aan CO2 is per orderlijn of per product. En dat is keihard nodig als je verbeteringen wil maken op duurzaamheidsgebied. En de meeste tooling die wij konden vinden, hebben dat gewoon helemaal niet. Vandaar dat wij de samenwerking hebben gezocht met Visma. Visma heeft de ontwikkeling gedaan en wij de kennis, de kunde, de vakinhoudelijke kennis gegeven. En nu zetten we dat dus in die adviestrajecten en verbetertrajecten.
Nou, wat ik daarin verwacht, is dat je dus ook over een aantal jaar steeds meer inzicht krijgt als consument in de impact is van wat jij bestelt. Dus als je bij Coolblue of bij Bol.com een glas bestelt, bij glas A is de duurzaamheidsimpact zoveel, maar glas B is dat anders. Waardoor je uiteindelijk ook als consument die keuze kan maken van ik kies toch het glas wat 50 cent duurder is, maar daar weet ik wel dat het de duurzaamheidsimpact op de wereld is beter, zeg maar. Dus dat je ook die consument mee kan krijgen echt in die trend, zeg.
Ja, Dat zou zeker een goede ontwikkeling zijn. Ja, je ziet wel in de dat een aantal bedrijven al de meest duurzame verzendoptie hebben.
Ja, hè?
En
precies.
Steeds meer pakketjes worden bij mij door de cyclones en de mossen van deze wereld bezorgd. Dus er zijn mooie ontwikkelingen, maar daar is zeker nog veel winst te behalen.
Absoluut. Ja, heb ik toevallig gisteren een pakketje gekozen om het voor mijn deur te laten leggen. Dat kwam bij ons prima. En dan krijg ik een groen vinkje terug, want dat is heel duurzaam. Want dan hoef je toch maar één keer langs te rijden in plaats van twee keer.
Ja, ik heb een pakketkluis aan de deur. Dus daar kan ik de pakketten in aanmelden. En de bezorgers die scannen dan de barcode. En als de barcode is aangemeld, dan kunnen ze de pakketten inleggen. En hij weet inmiddels in ieder geval de PostNL-bezorger. Want dat is een hele nette, die werkt heel netjes. Dus ik zeg ook tegen hem, joh, als je de hele straat geprobeerd hebt, dan rij dan bij mij als laatste langs. En als je er dan nog twee of drie hebt, joh, leg ze maar in die box. Ja. Ik verdeel dat wel. We hebben een 20 huizen in de straat. Dus die box zit nooit vol. Maar af en toe ben ik ook in de straat het logistieke.
Kleine hub. Dat is toch je achtergrond als logistieke link.
Ja, maar het is toch met één voet in die operatie blijven staan.
Ja, leuk.
Er komen hier een aantal hele belangrijke trends te sprake. Automatisering kwam te sprake, mechanisatie, duurzaamheid. Dat heeft ook een enorme impact op de professionals die bezig zijn met interimmen. Hoe werkt dat?
Nou ja, heeft absoluut impact. Dus die operations manager die we eerder noemden, die zal dus ook zich moeten bijscholen, moeten bijleren om te weten dat hij op de hoogte is van die onderwerp, maar ook dat die klant daarin mee kan nemen.
Ja.
Van hoe moet die klant zich nou bijvoorbeeld ontwikkelen op digitaliseringsgebied? Wat zijn pakketten of software of trends daarin die die klant op mee moet liften, zeg maar. En ook op de andere onderwerpen uiteraard. Dus dat betekent dat die interimmer moet zorgen dat hij die kennis vergaart en dat kan inbrengen in zijn opdrachten. Kijk, die klant die zal dat wellicht niet vragen in de opdracht, maar ja, je moet het wel brengen natuurlijk mm-hmm. om relevant te blijven als interim manager.
Ja, er zit denk ik nog een ander hele belangrijke as. Hè. We noemden een aantal grotere trends net. En je ziet gewoon dat de hele markt is instabiel, zit enorm in transitie. En die supply chain aan de andere kant is een behoorlijk complex systeem. Ja. Hè? En daar is men ook steeds bewuster van geworden door alle crisis. En als je dan bijvoorbeeld even eruit trekt, bijvoorbeeld die duurzaamheid. Eén, je moet als professional ook over duurzaamheid kunnen meepraten. Maar wil je een verandering realiseren voor je klant, dan zal je over een heleboel facetten kennis moeten hebben. Dan moet je iets weten van productie. Dan moet je iets weten over transporten. Dan moet je iets weten over warehousing. En al die facetten hebben impact op duurzaamheid, inkoop. Hoe doe je dat dan weer? Al dat soort zaken. Mm-hmm. Ik denk dat je af moet als professional dat je zelf alles kan weten. Ja. Je moet heel goed kiezen als professional, wat is mijn kennisgebied binnen dat domein en binnen die trends die er spelen, waar wil ik me op focussen? En wil ik mijn klanten helpen, dan zal ik dan zal ik mensen om me heen moeten verzamelen die aanvullende kennis kunnen inbrengen om die klant goed te ontzorgen.
Ja.
Want het werkveld is te complex voor één man of vrouw om te behappen.
Ja, en jullie hebben heel veel verschillende soorten expertise in huis. Als je met 60 professionals bent.
Ja, dat is een beetje strategische keuze. Wat wij toen we begonnen voor ogen hebben en nog steeds, is dat wij binnen het vakgebied supply chain management en productie uiteindelijk op alle rollen die daarin zijn, of dat nou een engineer is, of een planningsmanager, mm-hmm. of een supply chain strategist, of neem het operations manager, wat Wilbert net noemt, dat we daar in kunnen voorzien en dat we daar ook wat dikte in hebben, zodat de professionals zelf goed kunnen sparren op hun onderwerp, maar ze ook gezamenlijk bij klanten opdrachten kunnen invullen om inderdaad die complexiteit te kunnen vatten.
Dus het kan gebeuren dat een interimmer op operations management wordt ingehuurd en daar met een klus bezig is, maar op een gegeven moment zegt, je stelt me nou vragen over het transport, die gaan wel heel diep. Ja. Ik ga een collega aanhaken, want dat is een van onze transportexperts.
Precies. En heel simpel kan het intervisie zijn, hè, dat ze een netwerk achter zich hebben van, ik heb nou één specifiek vraagje, kun je me helpen?
Oh ja.
Daar merkt de klant vaak niet eens iets van, dan dat die kennis via die interim wordt gegeven. Maar soms is ook van, luister, de opdracht verschuift naar links en naar rechts. Ik denk dat we even moeten herijken. Ik hoef hier geen 5 dagen zitten, misschien moet ik hier 3 dagen zitten voor mijn domein, maar je hebt andere expertise nodig. schuif die voor die andere twee dagen dan neer. Om succesvol zijn opdracht in te vullen. En dat is iets wat enerzijds interim professors zich moeten beseffen. Je kan niet van alles weten. Je kan niet op alle gebieden een specialist zijn. Maar ook klanten zullen langzaam, en ik zie dat klanten langzaam die transitie ook aan het maken zijn. Het middel interim management hoeft niet per se één poppetje te zijn. Nee, als je hebt een uitdaging en je moet kijken hoe kan je die aanvliegen.
Uiteindelijk gaat het als klant dat je de beste oplossing krijgt, inderdaad. En ja, dat kan dus ook zijn 3 dagen van de een en 2 dagen van de ander, zoals Pascal zegt. Ik denk wel dat voor veel interim managers, die hebben dat nog niet zo voor het snotje. Ik zit 5 dagen in de week bij de klant. En ik zit 5 dagen in de week bij de klant. Nee, ja, je moet ook op een gegeven moment zeggen, hey, als er toch iets verschuift, dan moet ik misschien naar 3 dagen. En daar rekening mee houden in je opdrachten, zeg maar.
Ja precies. Ja. Dus als je dan kijkt naar die klantzijde, bedrijven, wat zijn de belangrijkste vragen die ze zichzelf moeten stellen als ze een traject met een interimmer overwegen?
Nou, ik denk dat ze echt heel bewust moeten zijn wat ze zoeken, vaak iets wat ze ook zouden zoeken als een vaste dienst. Dus we zoeken een operations manager die 5 dagen in de week onze operatie aanstuurt. Of een customer service manager die die afdeling recht trekt. Maar dat is wel heel erg gedacht vanuit, die dame is ziek geworden en die moet nu vervangen worden. Dus daar zoek ik iemand anders voor. Nou, dat is ook prima voor als het tijdelijke vervanging is. Maar wil jij natuurlijk echt aan die ontwikkelingen meewerken of aan een project, dan is eigenlijk wil je meer dat het je naar een nieuwe fase gaat. Dat je project gerealiseerd hebt op een goede manier.
Ja.
En dat is niet per se die ene man of vrouw. Dat is misschien wel een team van mensen die in en uit vliegen op de juiste momenten binnen je project. En die vraagstelling zie je vaak en niet helemaal matchen met elkaar. Vanuit de klant, omdat ze dat overzicht ook niet altijd hebben.
Ja, ik denk dat met name getriggerd is. Dus wat is het probleem inderdaad? En traditioneel wordt vaak gedacht inderdaad aan 1-op-1 vervanging voor een vaste man of vrouw.
Ja.
Terwijl een interim oplossing kan ook bijvoorbeeld zinvol zijn op het moment dat je een wervingstraject hebt lopen voor iemand. En je weet in de huidige markt dat niet binnen 2 maanden geregeld is, maar dat kan rustig 1,5 jaar of langer duren. Mm-hmm. Maar je kan de afdeling niet alleen laten. Nou, dan zit je misschien nog wel in de 1-op-1 vervanging, maar dan kan je tijdelijk een interimmer inzetten. Je kan tijdelijk bepaalde specialisatie, bijvoorbeeld het duurzamer maken van je keten, in huis moeten hebben.
Ja.
Om die transitie te doen, die je niet in je huidige staf hebt. Dat is dan een specifieke vraag. Een andere is bijvoorbeeld echt verandermanagement. Echt een grotere transitie als bedrijf doen. Ja, je hebt geen standaard verandermanagers in de tent zitten, over het algemeen. Nee. Enkele bedrijven zijn groot genoeg om die centraal ergens in Europa te hebben. Ja, en heen te sturen. Maar dan moet je daar iets mee doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor crisismanagement. Als een operatie zwaar verlies draait bijvoorbeeld, heb je ook weer andere competenties nodig. Dus je moet heel goed gaan kijken, wat wil ik realiseren en wat is dan de mogelijke interim oplossing daarbij? En dan kom je inderdaad, soms is het een 1-op-1 rol, maar soms is het ook veel beter om een combinatie van professionals te zetten.
Ja, misschien is aanvulling, je hebt daar ook nog verschillende levels in, junior, medium, senior. We hebben dus gehad dat de klant zei, ja, ik wil een senior hebben. En dat wij zeiden, ja, maar we denken dat je beter 4 dagen in de week een junior kan doen. Met 1 dag in de week een senior erbij voor de hoofdlijnen, voor de strategische kant, voor de eindpresentatie naar de klant zelf of naar de eindklant van de klant. Dan zie je dat je die klant af en toe moet helpen om die vraagstelling goed scherp te krijgen. Zeg maar.
Ja, oké. Ja. Dus soms is het vervanging, alleen je kunt het ook juist heel goed gebruiken om, als je toch al moet vervangen, een zwaarder iemand binnen te halen die gelijk kan helpen met het optimaliseren. Of als je een nieuw iemand nodig hebt, dat je iemand binnenhaalt die optimaliseert en vervolgens die manager die je binnenhaalt gewoon omdat hij een planningafdeling moet runnen. Dat is niet per se iemand die die optimalisatie kan doen.
Ja, precies.
Dus tegen de tijd dat je die gevonden hebt, kan de interimmer hem inwerken en weer opzij stappen.
Ja, ik sprak vanochtend een klant. En daar zit een van onze collega's in. Die zei ook van, we hebben hem nu echt bewust ingehuurd om te zorgen dat die afdeling, customer service gaat het om, dat die afdeling aangepast wordt. Dan zijn ze veel aan het automatiseren, dat dat goed neergezet wordt. En dan gaan ze iemand zoeken die de dagdagelijkse leiding van die afdeling kan overnemen.
Ja.
Dus echt die interim en die verandermanagement neerzetter voor die change. En dan vervolgens in stabiel vaarwater
Ja, maar dat zijn ook verschillende personen.
Ja, ze hebben andere competenties.
Iemand die supergoed is in die change, die vindt dat vaak ook leuk. En die, als je die huurt, die als je die inhuurt om op de winkel te passen, ja. Ja, dan zegt hij na een jaar, ik ga weer verder. Ja. En iemand die niet van change houdt,
klopt.
Dus, mooi.
Klopt.
Nou hebben we in Nederland heel veel interimmers en ZZP'ers. En ik heb het idee dat we daar best wel uniek in zijn. Zie jij hetzelfde, Wilbert?
Ja, eigenlijk wel. Dus je ziet dat in Nederland meer dan 1 miljoen mensen zijn ZZP'er. Nou, in allerlei vormen en hoedanigheden natuurlijk. Maar dat zien we ook binnen de logistiek en productiesector. Dat natuurlijk gewoon heel veel mensen ZZP'er zijn. En nog steeds heel veel mensen ZZP'er worden. Maar je ziet dat we daar wel wat voorlopen in andere landen. Dus je ziet landen als Duitsland en België. Daar komt dat nu ook echt steeds meer en meer op. Maar wij lopen daar wel voorop, als je dat voorop moet noemen natuurlijk. Dat is maar afhankelijk wie het vraagt. Maar ik verwacht wel dat daar in andere landen ook echt wel een boost in komt. En dat zien we. We zijn specifiek wel wat meer in contact met mensen in België. Dat zie je daar echt wel gebeuren, ja.
Ja. Maar je ziet dat het in Nederland al veel meer een onderdeel is van het HR-pakket. Hè? Van hoe zie ik in resources? Want ik weet nog dat wij begonnen en dan was het toch vaak dat je met de multinationals sprak voor rollen. En het grotere en middelklein bedrijf zat vaak niet op de interim as. We doen het zelf wel, was vaak wat je hoorde. Ah, je ziet in die 10 jaar een enorme verschuiving dat iedereen deze vorm van voorzien in kennis of capaciteit op menselijk gebied omarmd heeft in Nederland. En je merkt inderdaad dat in de landen om ons heen nog wel een stukje daarachteraan loopt. Wat dat betreft loopt Nederland ver voor op flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar ook op de gewoonte van bedrijven om met flexibilisering om te gaan. Dus daar zit naar mijn beleving nog enorm potentieel, zou ik maar zeggen. Dat is ook een van de redenen waarom wij zijn nu bezig om te kijken of we naar België een stap kunnen gaan zetten. Om daar in te haken en eigenlijk hetzelfde daar neer te zetten als wat we in Nederland doen. Stap voor stap meegroeien met die markt weer, wat we hier ook hebben gedaan.
En wat zit er verder nog in de toekomst als jullie in de glazen bol kijken?
In de glazen bol. Ja, we hebben best wel wat aangeraakt al natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar de domeinen die benoemd worden. Hè. Ik denk dat het middel interim management hier to stay is, om het zo maar even te zeggen. Dus niet een tijdelijk ding, maar men is gewoon geworden om dit goed in te zetten. En men gaat ook steeds meer de waarde zien van het middel. Dat wel zal blijven. Ik denk dat interim managers zelf moeten, omdat het zich zo snel doorontwikkelt in die hele maatschappij, moeten zich bewust zijn dat wat ze vandaag weten over 5 jaar echt irrelevant is. Dus investeer vooral ook in je eigen ontwikkeling. Ja, dus blijf je bijscholen. Nou, is het op duurzaamheid, is het op mechanisatie, is het op robotisering of digitalisering? Kies daar ook veel meer een focus. Ja, dus ik kom heel veel interim managers tegen en die hebben allemaal, waarmee we werken, meer dan 20 jaar ervaring vaak. Die dan zeggen, ja, ik kan een planningsafdeling neerzetten, ik kan een warehouse runnen, ik kan inkoop doen. En ze hebben het allemaal gedaan, maar ze zijn nergens de specialist in, even plat gezegd.
Ja.
En je zal echt specialisme om de tafel moeten brengen. En mede omdat de klanten ook wel steeds meer gaan zien dat ze gewoon meer in teams dit soort oplossingen moeten gaan inhuren. En dan koppel je verschillende specialismen bij elkaar. Maar blijf je daarin doorontwikkelen als interimmer en blijf als klant zien dat je dus dat in een team goed neer kan zetten.
Ja, en als klant zul je gewoon mee moeten in die digitaliseringsslag, in die duurzaamheidsslag, zoals Pascal zei, maar ook in de mechanisatieslag. Als je geen orderpickers kan krijgen, dan heb je toch een groot probleem. Dus je zal daar een slag in moeten slaan.
Ja. Nou, het wordt misschien nog, dat is even koffiedik kijken, maar je ziet natuurlijk in Nederland althans de trend om migratie te stoppen. En een groot gedeelte van de migratie zijn, als je naar de cijfers kijkt, zijn toch wel wat we vaak noemen de moedlanders, de mede-Europeanen die vanuit Oost-Europa, voormalig Sovjet-Unie komen. Daar willen ze ook een stop op zetten, lijkt het. Nou, of dat lukt, weet ik niet, dat is niet aan ons. Maar als dat soort resources opdrogen, dan gaat het nog harder versneld worden, deze mechanisatie en digitaliseringsslag. Ja. Ja, dus daar moet je als bedrijf klaar voor zijn, maar ook als interim professional. Als jij gewend bent als operations manager om mensen aan te sturen en daar je kracht zit en dat wordt in één keer een mechanisatieoperatie, heb je hele andere competenties nodig en een ander type mens wat je aan gaat sturen. Dan zit je veel meer in de data-analysten en de data science te sleutelen en in de mechanical engineers in plaats van operators.
we gaan het volgen en we gaan het zien. Dank jullie wel, Pascal, Wilbert, voor het delen van jullie kennis hier.
Graag gedaan. Dank je wel, Martijn.
Dank je. Leuk.
Deze aflevering is mogelijk gemaakt door UC Group. UC Group is een interim en consultancybureau dat georganiseerd is in een bijzonder netwerk gerund door ondernemers. Professionals met een passie voor hun eigen vakgebied binnen supply chain en productie. Allrounders die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. Kijk voor meer informatie op ucgroup.nl. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel. De muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet@logisticsmatter.com. Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl. En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast-app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.